Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje?
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Hallo honingbijtjes. Welkom bij Damn Honey. Nog steeds de podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia en ik ben Marilotte en dit is aflevering 95 deel B. Ja, in deel A van aflevering 95 hadden we Madeleine van den Nieuwenhuizen te gast, a.k.a. Zijkschrift. En hebben we het gehad over abortus. En in dit deel, deel B, hoor je waar we afgelopen tijd boos van werden, de Demolino. En iets waar we blij van werden, de Lids. Maar eerst even tijd voor post.
Post.
Tijd voor post?
Tijd voor post.
Ja.
Want we hebben jullie nog een leuk bericht van een luisteraar te goed. En dat is dit bericht. Ha, lieve Nidia en Marilotte. Lotte hier. Ja, ja, bijna naamgenootje. Gezellig. Naar aanleiding van aflevering 91 zou ik jullie heel graag iets op willen sturen. Marilotte had het namelijk over goedkoop vliegen en hoe slecht vliegen is voor de planeet. Maar de papierindustrie is 3 keer zo vervuilend als de vliegtuigindustrie.
Oh my god, kom ik even tussendoor.
Ja, maar ik las dat en toen dacht ik, huh?
Huh? En wil ik dit weten? Kan ik het nog reversen en doen alsof ik het niet weet?
Maar waarom? Want ze zegt ook, en dat weet bijna niemand.
Nee,
ja,
klopt.
Nee, I know. Maar wij zijn hier, heb je cijfers? Kan ik het laten zien
Geloof
aan de mensen?
Geloof jij haar niet?
Jawel, maar ik wil het toch gewoon graag laten zien aan de mensen.
Aan de mensen,
anders
ja.
Ga ik zo zeggen, ja, iemand in onze DM zei...
Iemand? Lotte?
Lotte?
Ja.
Zij?
Ja, ja, ja.
Snap je?
Nee, ik geloof het meteen. Ik had er gewoon nooit over nagedacht.
Ik ook niet.
Als je even bedenkt, al die bomen die gekapt moeten worden en het heen en weer gesleept met die bomen en papier en kartonnen dozen en alles.
Maar dat het 3 keer zo vervuilend.
Ja, nee, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.
Anyway,
goed.
Verhaaltje gaat verder.
Ja.
Ik werk voor een bedrijf dat futureproof steenpapieren producten maakt. En die zou ik jullie graag willen toesturen met toelichting. De hele wereld zou hier namelijk van moeten weten. Want het is een veel duurzamer alternatief dan pulppapier. De papierindustrie staat symbool voor massale ontbossing, CO2-uitstoot en afname van de biodiversiteit. Dat moet stoppen.
Willen mijn hersenen, maar het mag niet.
Ja,
mag niet
Nidia zit al niet meer te luisteren.
Hij zult weten wat er aan de hand is.
Ja. Ja. Staan jullie open voor het ontvangen van een sample? Nou, wij stonden daarvoor open. En op een mooie maandag vielen er maar liefst 3 relatief zware pakketten op onze mat. Dit is trouwens no spon, want we zijn gewoon erg enthousiast.
We worden niet betaald, we hebben een pakketje opgestuurd gekregen.
Ja, dus we hebben de producten wel gratis gekregen.
Maar, oh my god.
Het was geweldig. We waren zwaar onder de indruk, dat ten eerste.
Ja. Ik had geen idee wat ik me moest voorstellen bij wat ze op wilden sturen. Toen ze zei van, hey, ik kan een sample opsturen.
Ik dacht, krijgen gewoon een notitieboek of zo.
Ja, dacht je dat?
Ja, dat dacht ik wel.
Papiersteen, ik dacht dat is dan een soort van heel dik of,
nou ja,
of steenpapier bedoel ik, andersom.
Ja.
Maar het is gewoon een notitieboekje en de bladzijden die zijn wel ietsje dikker dan dat je gewend bent van normaal papier, maar zeker niet veel dikker.
Nee, want ik heb hier, nou, ze stuurden ons meerdere notitieboeken op, een paar grote en een paar kleinere.
Ja, dus A4 formaat
en A5?
Ja.
Ik wil zeggen A5.
A5. Ja, want, ja.
De helft van A4 in ieder geval. En ik heb nu één zo'n notitieboekje van A5 formaat vast. En het is iets zwaarder dan een denk ik een doorsnee boekje, maar niet veel.
Maar wat ik ook niet wist, wat dus wel zo is, je kan schrijven.
Ja.
Uitwissen met een doekje met papier.
Ja.
En weer schrijven. En weer uitwissen. Geloof 900 keer kan je dus
500 schrijven. Dacht ik.
Oh, 500.
Ik wil zeggen 500, wacht.
Ik weet niks, getallen.
Hier, want er zat dus ook, er zat op een aantal steenpapieren notitieblaadjes, zat er een hele uitleg bij van Lotte. Met helemaal zeg maar hoe het dan zit. En dan heeft ze neergezet, steenpapier is vrij van bomen, vrij van water, vrij van bleekmiddel. En dan staat er, bovendien is elk steenpapieren vel 500 keer te hergebruiken.
900 keer.
Ja.
Hebben ze dat getest, 500? Ik denk dat je het wel 900 keer
laten
kan.
We ergens in het midden houden. We denken 750 keer. Dankzij Friction Inkt. Dat is dan speciale inkt. Had er ook allemaal speciale pennen bij gedaan.
En dan krijg je er ook bij als je het koopt.
Ja. En nou ja.
Maar weer. Wapper is er mee voor de microfoon? Want dan kan je horen. Ja, het is echt een... Echt gewoon een blaadje. Het is een beetje alsof je een folder door de bus krijgt. Qua dikte. Zo moet je het misschien een beetje zien.
Het voelt ook een beetje als zo'n glossy, zeg maar. Zo'n glossy magazine.
Ja, maar je schrijft er dus op. En dan heeft het zo'n 12 seconden nodig om te drogen. En daarna kan je het gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw gebruiken.
Ja, en ik was echt, en het ziet er ook heel mooi uit. Trouwens, wel één dingetje. Dit is voor de linkshandige mensen onder ons. Omdat het dus 12 seconden moet drogen, kan ik dus niet zeg maar schrijven zoals ik normaal schrijf. Want dan veeg je het dus uit. Dus ik moet wel echt zo met mijn, zeg maar, met mijn hand aan de onderkant. Kan ik ook wel schrijven, maar dan dat is niet mijn allerfavorietste manier om te schrijven.
Ja.
Maar dat is denk ik de enige op- of aanmerking maar, die ik heb.
Ja, wat ook nog goed is om te vertellen. Er zit dus een soort appje bij. Dan kan je foto's maken. Want het is natuurlijk...
Nee. Er zit geen appje bij. Oh. Ze zeggen, er bestaan appjes. Je moet een appje downloaden waarin je...
Waarom zeg ik appje?
Ik weet het niet. Je moet een app downloaden.
Een dikke app. Een flinke, forse app.
Je moet een uit de kluiten gewassen app downloaden. Waar je dus die notities mee kunt opslaan. Dus dat hebben ze volgens mij zelf niet. Als ik het zo goed gelezen had. Maar ze raden je aan dus om dat te doen. Zodat je notities kan digitaliseren.
Ja, alsnog allemaal digitaal. En het leuke aan dat notitieblok wat we dus kregen. Je hebt er bijvoorbeeld een weekplanner in staan. Een paar pagina's zijn weekplanner. Maar dan kan je dan dus daarna gewoon weer uitwissen. Fotootje maken, uitwisselen opnieuw. En er zitten lijntjes in. Er zitten pagina's in met van die blokjes. Van die vierkantjes.
Ja, die bullet. En je hebt die bullet points.
Bullet journal.
Bullet journal. Dat er, en gewoon schetsen. Gewoon lege blaadjes. Gewoon van alles zit erin. En met het idee dus van je kan hier alles in kwijt. En dan kan je het weer uitwissen. Ik moet even niezen. Wacht even.
Hij gaat even niezen. Het is toch hooikoorts piekseizoen.
Ik hoef hier toch niet te niezen. Er staat hier nog een tas, zie ik, van iemand. Dus er gaat sowieso iemand binnenkomen straks.
Dat zou leuk zijn.
Ja, hartstikke gezellig.
Maar, dit is gewoon heel tof. En we hebben dus best wel een mooi pakketje binnengekregen. En we willen 2 notitieboekjes weggeven.
Wacht even, hebben we dit hele merk al genoemd? Want ik vind wel dat het merk even genoemd moet worden. Het heet dus Moju. Tenminste, ik denk dat je het uitspreekt. Moyu.
Ja.
En daarvan, we hebben dus een aantal notitieboekjes toegestuurd gekregen. En die willen we heel graag delen met jullie. Want iedereen moet hiervan weten. Ja, niet zomaar met jullie.
Alleen met het petje af.
Ja, en iedereen gaat even de voorwaarden vertellen. Ja.
Dus op petje af hebben we een winactie voor een A4 notitieblok en een A5 notitieblok. Boek.
Met pen.
Met pen en dingetje om uit te wissen. En ja, het is gewoon geweldig. Dus als je het wil winnen, moet je even reageren op die winactie op petje af. En als je dus niet op petje af zit, dan...
Moet je even op petje afkomen.
Dat kan ook.
Voor 1 euro per maand.
Bijvoorbeeld.
En dan is het dus damhoney.nl/petje af.
Maar goed, echt heel, heel tof dat dit bestaat. En,
wat we dus ons afvroegen, want dit zijn dan notitieboekjes. Was het van, maar is het dan ook een vervanging voor, zeg maar... Want ik kan me voorstellen dat notitieboekjes niet per se het meest vervuilende zijn van de papierindustrie. Weet ik niet. Dat kan ik me zo voorstellen. Maar dat bijvoorbeeld dozen, verpakkingsmateriaal, dat echt een grote boosdoener is. Dus toen vroegen we... Kan het ook gebruikt worden als inpakmateriaal? En kan je er bijvoorbeeld ook boeken mee drukken?
Ja.
En daar zijn ze dus wel mee bezig. Lotte zei, steenpapier wordt al gebruikt als inpakmateriaal. En je kunt er ook op drukken. Dus het kan allemaal wel.
Ja.
Ja, het lijkt me gewoon een ongoing proces of zo. Ik hoop dat dit...
Het is ook nog eens water...
Afstotend.
Ja, want ik sprak iemand en die had al een notitieboekje. Ik dacht, jij bent wel een notitieboekje persoon. En toen was dat dus net helemaal nat geregend. En toen zei ik, dat is dus nog een reden om zo'n Moju-boek te gebruiken. Want dit kan dus niet... Je kan het nat maken, maar dan gaat het nog niet weg.
Nee, precies.
Dus ja. Waterdicht. Of hoe waterafstoot.
Ja. Nou ja. Oh, er staat, en, okay. En er zijn nog één ding hoor. Er zijn de speciale Pride notitieboekjes gemaakt.
Oh ja.
En ik heb er nu eentje vast. Hij is echt heel mooi. Maar ze doneren dus ook van elk verkocht notitieboek 250 aan het... per verkocht notitieboek doneren we 250 aan COC Nederland. En planten we een boom. Met Trees for Kenya. Nou, hartstikke leuk. En er staat er dus achter in dat notitieboekje staat de LGBTQIA+ kalender 2022. Wanneer het International Asexuality Day is.
Ah.
En International Lesbian Visibility Day.
Nou,
hartstikke leuk. Nou, ik ben fan. Ik ben groot fan. Doe even damhoney.nl. Nee, wacht. petje.af/damhoney. En win zo'n notitieboekje.
Marilotte, dan is het nu dan toch echt tijd voor de Damn Honey Yes, de Damn Honey No. Jij hebt de no. Waar werd je boos van?
Ik wil het graag ook even in het kader van Pride Month hebben over de gedwongen coming-out van de Australische actrice Rebel Wilson. Want zij plaatste vorige week op haar Instagram een foto van haarzelf met haar partner, Ramona Agruma. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. In ieder geval, zij is een vrouw, dus... Rebel heeft nu een vriendin en de tekst die eronder stond was: I thought I was searching for a Disney prince, but maybe what I really needed all this time was a Disney princess. Hashtag love is love. Nou, ik vind dat helemaal leuk. Tenminste, mijn eerste reactie was hartstikke leuk.
Yeah, man, yes.
Het is altijd eigenlijk wel tijdens de Pride Month altijd even afwachten wie er dan in de public eye trade. En wie er de coming out heeft. En nu was het Rebel Wilson en dat is hartstikke leuk. Maar toen bleek al snel dat haar coming out helemaal niet op haar eigen voorwaarden was.
Ja, toen ik dit zag, dacht ik echt weer...
zo kut en typisch. Nou, wat is het verhaal? Dit, de Sydney Morning Herald kwam met een behoorlijk verbolgen stuk. Geschreven door iemand die Andrew Hornery heet. En de titel was: Rebel starts spreading the news of relationship. En de strekking van het stuk was: hij was erachter gekomen dat Rebel Wilson met een vrouw aan het daten is. En hij had contact gezocht met haar agentschap met de mededeling dat ze 2 dagen had om te reageren op haar nieuwe relatie voordat ze erover gingen publiceren.
Sorry, dus, maar dat is toch niet een mededeling? Dat is gewoon een dreigement.
I know, zo voelt dat toch? En basically zeg je dus van, we gaan je outen, groetjes.
Ja, maar je moet nu met ons in contact komen. Het is ook een soort afdwingen van een interview of...
Ja, maar dat niet eens. Want het was er, als hij niet had gereageerd, hadden ze er natuurlijk ook geout. Ze hadden er hoe dan ook geout.
Ja.
En dit deden ze dan zogenaamd, zeg maar, het was heel erg... Er stond ze van, ja, we hebben haar 2 dagen gegeven out of caution and respect.
Zo lief. En
omdat we weten dat de wereld voor LHBTI'ers gewoon nog niet is zoals die zou moeten zijn. Dus gaven we haar 2 dagen. En toen stond er daarna echt door die woorden: big mistake. Wilson ging er namelijk zelf met haar verhaal vandoor en zette haar relatie op Instagram. Dus het was een heel... Ja, het was...
Zij heeft de nerve gehad om haar eigen relatie, om daar zelf iets op te zeggen op Instagram, voordat ze met de Sydney, whatever, de Sydney Morning Herald in gesprek ging.
Ja, dus zeg maar, Wilson had de krant een artikel of een primeur eigenlijk door de neus geboord.
Maar zo schreef hij het echt. Ik heb dat stuk, er was een tweet van iemand die zei: Oké, ik heb dit nu 3-4 keer gelezen. Staat hier nou echt wat ik denk dat er staat? Ja. Toen heb ik het vervolgens ook 3-4 keer gelezen om...
Maar hoe vaker
staat hier echt wat ik denk dat er staat?
Hoe vaker je het las, hoe meer kutte dingen erin zaten. Ja. Want het was ook zo van... en ze had hier geen problemen mee toen ze nog een hunky boyfriend had. En toen vond ze het geen probleem om hem off te showen. En
media aandacht,
gewoon heel erg verwijtend naar haar toe. Maar what the fuck, want het is haar gewoon goed recht om... op haar, tenminste om zelf haar relatie bekend te maken. En waarschijnlijk, of misschien, was ze er nog helemaal niet klaar voor. Dit was gewoon echt omdat die krant met een dreigement kwam.
Ja.
En ze had blijkbaar ook al een keertje geklaagd over slechte journalistiek of zo.
Dus bij de Sydney Morning Herald.
Ja, of überhaupt misschien in het algemeen. Ik weet niet precies wat, maar daar had ze al een keer over geklaagd. Dus nu hadden zij het goed aangepakt met het wederhoor. En nou, het was gewoon, nee, ik kon er niet over uit. Ik heb het ook gescreenshot. Het is nu offline gehaald, gelukkig. Maar het was een heel naar ding. Dus deze fucking krant gaf in 2022 Rebel Wilson een deadline om geout te worden, zeg maar. Maar je out iemand niet. Dat kun je niet doen. Dat is. En deze Andrew Hornery is zelf openlijk gay. Wat ik eigenlijk dus nog het bizarder vind. Want dan ben je toch gevoeliger voor dit soort situaties. Ook. Ja,
je zou hopen dat je dan vanuit je eigen community weet dat dit niet dat gewoon een van de basisregels is van je out niet iemand anders. Dat gewoon onderdeel is van je kennis. Maar dat zou je hopen van elke journalist. Ja, en misschien inderdaad extra als je zelf gay bent.
Ja, maar uit het stuk bleek al wel, want er werd een paar keer iets geschreven van tegenwoordig heb je het goed als gay of als queer of zo. En nu hoeven we daar niet meer geheimzinnig over te doen. Zoiets stond er ook wel. Ja. Zeg maar,
hij had voor een ander bedacht van, voor mij, ik vind het allemaal prima. Ja. En dus moet het voor een ander ook allemaal maar prima zijn.
Ja. En dat is gewoon het hele ding. En coming out is voor iedereen anders. Ja. Het is echt, misschien is het voor jou, hoi, ik ben lesbisch. En dat iemand zegt, oh leuk. En voor iemand anders, weet ik veel wat voor interne struggles je eerst door moet maken. Of waar je bang voor bent.
Maar ook voor je werk, hè?
Ja, precies.
Als je een publiek figuur bent.
Ja, want ja, misschien heeft zij wel gedacht straks. Dan zien ze me anders. Of dan word ik niet meer gecast voor bepaalde rollen en zo. Zeker als je een publiek figuur bent. Maar ook weer zo wel denken aan Nikki Tutorials, die dan daarmee dat dit nog altijd eigenlijk iets is waar je mee gechanteerd kan worden, waar je mee bedreigd kan worden. Op het moment dat dat zo is, is de wereld dus nog niet oké voor queer mensen.
Ja.
En dus doe je dit gewoon
niet. Nog heel veel discriminatie is. Niet de arbeidsmarkt die je opeens anders naar je kijkt, die je niet gaat aannemen of noem het maar op. Het is gewoon echt aan de hand. Dus ja.
En het is dus, er was nog een reactie in eerste instantie van de krant, wat niet excuses waren.
Oh, dat was een eerste noodgreep?
Ja, dat denk ik. Want kijk, volgens mij is daarna het stuk offline gehaald. Maar, en ik weet dus niet of ze echt een excuus hebben aangeboden. Maar de eerste reactie was dus een soort, maar als Rebel met een man had gedate, hadden we precies dezelfde vragen gesteld. Het is helemaal niet, er is hier geen sprake van iemand outen. Maar ja, dat kan wel zo zijn. Maar bij het ene stuk is Rebel gewoon aan het daten met iemand nieuw. En in het andere stuk is Rebel opeens queer.
Ja.
Dus daar hangen veel meer consequenties aan vast.
Het is niet alleen een nieuwe partner, het is meer dan dat.
Ja, en jij als krant, je weet gewoon niet, je kan niet voor iemand anders invullen welke consequenties dat zijn.
Nee.
Dus je hebt daar gewoon niks mee te doen. Je hebt daar je handen van af te houden. Ja, er stond ook iets van kranten. In Hollywood hoef je heus niet te vrezen voor consequenties. Dat stond allemaal in dat stuk was echt naar.
Ja.
Nou ja.
Ja, gewoon goed. Heel erg invullen. Van dit mag ik gewoon allemaal zeggen en schrijven.
Ja.
Want het is geen probleem.
En ik zat ook een beetje terug te denken aan, zeg maar, mijn eigen proces qua mijn eigen coming out. Dat ik, zeg maar, eerst had ik gewoon de hele interne gesprekken, weet je wel. Dat je gewoon een beetje bedenkt, ben ik lesbisch? Nee, ja, weet ik niet. En dan dat moet je gewoon op je eigen tempo doen.
Ja.
En als iemand anders was gaan roepen voor mij, zij is lesbisch, wat had ik dat heel vervelend gevonden.
Ja, tuurlijk.
Dus,
ook richting je omgeving, aan wie je het misschien nog niet zelf verteld hebt, omdat je het niet wilde vertellen. Of misschien omdat het er gewoon nog niet van gekomen is.
Ja, en geef mensen gewoon de kans om dat zelf te doen.
Ja.
Ik vind het ook weer zo typisch dat het nou weer een fucking Pride Month. Ik bedoel, any other time of the year was het ook niet goed geweest. Maar dit is gewoon, maakt het wel weer extra zuur.
Ja, nou het laat zien waarom Pride nog altijd nodig is. En het niet alleen een feestje is, zoals sommige mensen denken.
Ja. Maar dit is dus ook, dit was nog even wat ik was net nog even aan het inlezen op die krant. Maar deze krant heeft ook best wel een nare geschiedenis eigenlijk. Want in 1978 was er in Australië, volgens mij in Sydney, een Mardi Gras lesbian gay parade. Zoiets was het.
Ja.
En toen, die was op zich wel goedgekeurd. Die mocht, die was legaal. Maar toen is die parade toch neergeslagen. Op een gegeven moment door de politie. En er zijn ook mensen gearresteerd.
Ja.
En toen heeft deze krant van de mensen die gearresteerd waren alle namen en adressen en volgens mij ook occupations werk bekendgemaakt. Waardoor zij dus echt hele nare te maken hebben gekregen met echt
bedreigingen.
Bedreigingen, discriminatie. Ja. Gewoon echt hun hele leven werd daardoor getekend. Daar hebben ze in 2016 hebben ze daar excuses voor gemaakt. Mm-hmm. En nu, wat is het? 6 jaar later. Hoi, Rebel Wilson. Dit staat weer zo.
Ja.
Bah. Nou.
Bah.
Coming in hot, onze sponsor Storytel.
Storytel is de digitale streaming service voor luisterboeken en e-books. Je vindt duizenden verhalen in één app.
En om komende zomer nog een tikkie heter te maken, maakten ze samen met Linda Meijden een tweede seizoen van Orgasme.
Orgasme.
Na het succes van vorig jaar opnieuw een spannende erotische luisterserie over echte mensen en echte seks.
8 jonge, talentvolle auteurs, waaronder Milou Delen en Tatjana Almouli. Jou niet onbekend, toch, Marilotje?
Nee, zeker niet.
Die schreven maar liefst 20 erotische luisterverhalen voor deze Storytel Original.
En fun fact, de verhalen werden geschreven op basis van input van lezers van de Linda Meijden. Leuk!
Wacht op deze zomer.
Ja, oh wacht! Om je nog meer zin te geven, luister even naar dit fragment uit Hoogtepunt in de Bergen van Daan Borrel.
Ik laat mijn hoofd achterover op de schouder van Vossen vallen en Stefano begint ook mijn nek te zoenen. Trek mijn schouderbandjes omlaag. Begint mijn borsten te strelen en te kussen. Ondertussen laat ook Vossen zijn handen over mijn lijf gaan. Over mijn onderbuik. Bovenbenen. Trek mijn korte loopbroekje en onderbroek uit. Beweegt langzaam met zijn vingers naar mijn vulva. Maar raakt de hele tijd net niet mijn clitoris aan. Als de Italiaan zich verder met zijn hoofd naar beneden beweegt om mij te gaan likken, terwijl ik in de armen van Vossen ligt die me gulzig begint te tongen, trek ik mezelf uit de constellatie. Als dit zo doorgaat, kom ik al binnen 1 minuut klaar. Ik lach verontschuldigend terwijl ik me naakt uit hun omarming verwijder, merk op dat zij nog geen kleding uit hebben getrokken en zeg: Someone else's turn.
Erg jammer dat we weer verder moeten met de podcast in plaats van dat we gewoon even lekker de rest kunnen gaan luisteren.
I know. Orgasme dus. Exclusief te beluisteren bij Storytel en speciaal voor Damn Honey luisteraars kan dat 30 dagen gratis via story.tel/damnhoney.
Very sexy.
Niet. Maak me even blij. Met een yes.
Zei ik twijfelend. Want mijn yes is... Ik heb het gevoel dat ik dat altijd heb. Dat ik een yes met allerlei haken en ogen.
Kijk,
en
ik heb... Ja. Niet, want het is wel gezellig. Yes, maar toch niet. En als je het zo bekijkt, ook niet. Ja. Maar eigenlijk wel.
Nou, oké. Mijn yes is het volgende. Of het begint eigenlijk met een O. Lizzo die gebruikte in haar nieuwe nummer Girls een validistisch scheldwoord. Maar, dan komt de yes, nadat ze daar feedback op kreeg vanuit de disabled community, heeft ze een nieuwe versie van het nummer gemaakt, excuus aangeboden en het woord is nu dus vervangen door een andere tekst. Nou, dat is een yes.
Dat is een yes.
Toch?
Dat is erg fantastisch.
Ik dacht, laat ik even duiken in validisme voor mensen. Ik heb het gevoel dat sommige luisteraars soms nog niet altijd precies weten wat dat is.
Nee, dat kan
als je een latere instromer bent of niet alle afleveringen hebt geluisterd, dan denk je misschien...
Het is ook niet een heel mainstream woord. Want bij racisme weten mensen wel wat dat betekent. En validisme, ja, wat is het? Ja.
Weten veel mensen nog niet.
Goed om even een 101 te geven.
Met een hele grote kanttekening dat ik een mens zonder beperking ben. Dus dat ik dit met allerlei kennis van mensen doe met een beperking. En ik zal ook netjes de credits geven die ik daar heb. Oké, nou. Even kort voor wie niet weet. Dat betekent, het is een woord dat gebruikt wordt om de discriminatie, marginalisering en stigmatisering van mensen met een beperking aan te duiden. En validisme is basically overal in de wereld.
Ja.
Vandaag nog, ik liep op de stoep en er was een enorm grote bus geparkeerd, waardoor je echt met geen enkele mogelijkheid die stoep kon gebruiken als je bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker bent. Dat is een voorbeeld van validisme. Sowieso dat heel veel gebouwen... cafés, noem maar op, plekken niet toegankelijk zijn als je een rolstoel gebruikt. En dat we daar met z'n allen maar gewoon heel normaal over doen.
Ja, ik denk dat ik dat een van de grootste eye-openers vond sinds ik het begrip validisme heb geleerd. Dat als je ergens bent, het eigenlijk, In veel gevallen is het niet toegankelijk als je rolstoel gebruikt. Of misschien wel, maar is bijvoorbeeld de wc op een hele onhandige... Zeg maar, er zijn allemaal haken en ogen en voorwaarden
van een wc waar je überhaupt ook niet in kan. Met een rolstoel in zou kunnen gaan. Ja. Dus ja. Dat is dan eigenlijk niet een toegankelijke plek. Ook al zou de plek verder wel misschien toegankelijk zijn.
Ja, en we vinden dat dus allemaal gewoon oké en normaal. Of er wordt gezegd, ja, maar mensen in een rolstoel die komen hier niet.
Ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je met het OV wil. Daar heeft Shedda, Jeanette Shedda op Twitter, die heeft de hashtag OneOV. daar deelt ze veel over als je met het OV wil, dat je dan bijvoorbeeld reisassistentie nodig hebt. En die komen dan gewoon niet opdagen.
Of te laat.
Te laat opdagen. En dan mis je dus je trein. En kijk, het fout maken is menselijk, maar als dit zo vaak gebeurt, of als bijvoorbeeld liften niet werken, je beperkt zo enorm iemands bewegingsvrijheid hiermee. En dan maar gewoon, ja, dan moet je maar een trein later nemen.
Ja.
Oké. Ander voorbeeld van validisme is bijvoorbeeld de situatie met corona nu in Nederland. Dus corona is nog steeds hartstikke gaande. Mensen worden er nog steeds ziek van. Maar iedereen doet alsof het weg is.
Ja.
Dus stel je bent
bijvoorbeeld zelfs geen fucking zelftesten meer te koop vandaag. Toen ik dat wilde kopen in de Albert Heijn.
Oké, dat hebben ze gewoon weggehaald uit het
schap. Ja, het ligt er niet meer.
Oké. Nou, maar ook vanuit de overheid. Dus bijvoorbeeld een regel zoals mondkapjes in het OV. Dat maakt het gewoon net een tikje veiliger voor kwetsbare mensen. En dat is gewoon allemaal afgeschaft. En het is gewoon, het bestaat niet meer. Wat dus voor sommige kwetsbare mensen het gevolg heeft. Dat zij zich volledig van de buitenwereld moeten afsluiten. Maar als je een partner hebt, huisgenoten hebt, kinderen hebt, noem maar op, die moeten werken, naar school moeten. Of je hebt thuiszorg die corona mee jouw huis in kunnen nemen. Het is gewoon vrijwel onmogelijk om echt dan veilig te leven.
Ja.
Nou, dat is ook allemaal voorbeelden van validisme. Onder de hashtag dagelijks validisme kun je op Twitter ook heel veel voorbeelden lezen van mensen die daar ook dus zelf mee te maken hebben.
Even tussendoor, deze yes is al behoorlijk een no geworden.
Sorry. Oké, maar ik wil het gewoon even uitgebreid uitleggen. Want dan gaan we het nu hebben over taal en validisme. Want wat er dus gebeurde is dat Lizzo een validistisch woord in haar liedje had. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat als je net hebt gehoord wat validisme is, dat je dan nog steeds niet snapt wat er nou validistisch aan taal kan zijn.
Ja.
Nou, in het Nederlands, even een paar voorbeelden, is het bijvoorbeeld heel normaal om mensen uit te schelden met woorden als, nu volgen er dus een aantal validistische scheldwoorden, idioot, gestoord, debiel, dat soort woorden, achterlijk. Nou, sowieso eigenlijk iemand dom noemen, dat is al validisme. Want dan zeg je dus, oh, je bent minder waard, want jouw intelligentie staat me niet aan.
Ja.
En dit is voor veel mensen lastig.
Ja, of niet te begrijpen.
Niet te begrijpen. Want wat je al heel snel terug hoort van, ja, maar ik bedoel het niet zo. Dus als ik jou idioot noem, dan refereer ik niet daadwerkelijk aan iemand met een IQ van tussen de zoveel en zoveel. Want het woord idioot werd daar vroeger dus echt voor gebruikt. Ik weet dit dankzij Sandra Koster en een artikel op One World. Zal ik ook even een linkje in de show notes zetten. Dus mensen zeggen, ja, maar ik bedoel niet letterlijk hoe dat woord vroeger gebruikt wordt. Het heeft een nieuwe betekenis gekregen. Maar ondertussen is het natuurlijk alsnog kwetsend, beledigend, discriminerend, hoe je het maar wil noemen, om dat woord op iemand te plakken, omdat je die persoon dus minder waard vindt, omdat hij zogenaamd een idioot is.
Ja, en dan het betekent dus ook dat mensen die dan minder slim zijn dan andere
minder
mensen,
waard
dus
zijn.
Daadwerkelijk minder, of in ieder geval echt weggezet worden als, nou ja, je doet er minder toe.
Ja, en ook heel vaak worden deze woorden gebruikt, bijvoorbeeld als onze grote vriend Thierry Baudet iets zegt wat ons niet aanstaat, dan zijn er ook binnen de feministische wereld veel mensen die zeggen, wat een
debiel, nou ja, of zo.
Piep, ja, precies. En weet je nou waar ik aan moest denken? Want ergens kan ik wel meegaan in die redenering van een woord heeft een nieuwe betekenis. Ik moet namelijk denken aan de kritiek die wij regelmatig krijgen over het woord kut.
Ja.
Hetzelfde met het woord kut. En dan zeggen wij, ja, we bedoelen niet letterlijk kut, toch?
Het bekt lekker.
Het bekt lekker. En we zijn zeker ook van plan om het te blijven gebruiken.
Ja.
Maar een heel goed voorbeeld, wat het volgens mij goed in een soort context plaatst, vind ik de documentaire Pisnicht van Nicolas Vul. Weet je dat nog?
Ja, zeker.
Daarin zat een fragment, wat me altijd is bijgebleven. Dan gaat hij met voetballers praten in een kleedkamer. En dan hebben ze het over elkaar uitschelden met homo. En een van die jongens, die zegt dan het volgende. Het heeft geen betekenis meer volgens mij. Het is net als wanneer je shit zegt of kut. Het is niet dat je dan denkt, wat een hoop stront of een pussy, zeg maar. Als een training niet scherp is en ze geven niet volle bak, dan kan je wel zeggen van, godverdomme, jullie lopen te voetballen als een stelletje homo's. Het is gewoon een synoniem geworden voor zwak. Homo is niet dat ik bedoel dat jullie homo zijn. Het is meer van, jullie zijn zwakke gasten. Het is eigenlijk een heel andere lading. Het is een heel andere betekenis geworden in ons woordgebruik. Maar ik denk in heel Nederland eigenlijk wel. Dus die jongen, die denkt van, maar homo, dan bedoel ik helemaal niet homo. Ik bedoel gewoon zwakke gasten. Nou, ik vind dit is een heel goed voorbeeld van, oké, je noemt idioot. Ja, maar je bedoelt hem toch niet idioot? Ja, oké, maar je zet dus wel iemand weg vanwege diens intelligentie of, hoe zeg je dat, verstandelijke capaciteiten.
Ja.
Dus ondanks dat je het niet, dat jij misschien die brug niet maakt, is het niet zo dat die brug niet gemaakt wordt. Dat nee, is want wel degelijk wat je zegt.
En het is ook daadwerkelijk wel zo dat je mensen er pijn mee kan doen. Ook al vind jij dat misschien onzin.
Ja. Ja.
Dus want je raakt een groep mensen.
Precies. En Xandra Kosser die schrijft er dus over in datzelfde stuk in One World waar ik het net ook over had. Met validistische termen zet je mensen met een beperking, verstandelijk of niet, in een kwaad daglicht. Je koppelt slecht gedrag aan het hebben van een beperking. Maar wie dingen doet die tegen de wet zijn, die is niet achterlijk. Het is gemakzuchtig en lui om die persoon zo te noemen en er zijn veel betere woorden te bedenken. Zoals crimineel of misdadiger of nou ja, noem maar op. Je kan natuurlijk een hele waslijst bedenken. Ze zegt ook nog, de snelweg blokkeren om anti-Zwarte Piet demonstranten tegen te houden is niet idioot. Wel is het racistisch, gevaarlijk en onwettig.
Ja.
Dus het maakt je eigenlijk ook veel scherper als je gaat nadenken over hoe je iemand noemt. Want je moet veel specifieker nadenken, oké, wat vind ik hier nou niet oké aan? Wat voor een gedrag laat iemand zien? Terug naar Lizzo?
Terug
ik,
naar
ik
Lizzo.
Ik hoop dat mensen nu snappen wat validistisch taalgebruik is. Nou, het liedje van Lizzo Girls, daarom wordt een woord gebruikt. Ik zal het één keer zeggen, dat is het woord spaz. En wat daar niet oké aan is, dat ga ik uit laten leggen door iemand anders via een audiofragment. Dat is een geluid dat bij een TikTok-video hoort, die gemaakt is door disability blogger Imani Barberin, ook al bekend onder de handle crutches_and_spice. En zij reageert in deze video op een comment van iemand op TikTok. En die comment die ging een beetje in de richting van, waar hebben jullie het over? Wanneer is dit woord ooit als scheldwoord gebruikt? Ik snap er niks van. Ik heb het letterlijk nog nooit iemand op die manier horen gebruiken. En Imani gaat dan uitleggen wat er mis mee is.
Let me provide you some context. So I am an actual spaz. Like, that is actually what I'm diagnosed with. I am diagnosed with spastic diplegic cerebral palsy, meaning spasms are a part of my diagnosis. I spasm sometimes so bad that I get nauseous and vomit. I am in so much pain that I can't sleep if I'm in a really bad spasm. I have watched on multiple occasions without my will or without my brain signaling it to, my leg twist out of place within its socket and stay there for hours because of a spasm. So many people use diagnoses as shorthands for behavior that is out of place or wild or incomprehensible. Words like lame, stupid, or dumb all used to refer to disabled people. And we use them as shorthand for behaviors of people that we don't like. I actually have no problem with people calling themselves a spaz. If they're going to do it, then do it right. Do the painsomnia, the vomiting, the crying out. Oh, and white people criticize without being racist.
Yeah. Het is gewoon nooit aan mensen zonder beperking om dus te oordelen van, oh, maar ik kan dit woord prima gebruiken, want het heeft een andere betekenis gekregen. Of, ik ken dit woord niet als geldwoord, dus wat mij betreft is het prima als Lizzo het blijft gebruiken. Want ook als iets dus niet zo bedoeld is, kan het schadelijk zijn. Ik bedoel, dat is iets waar we altijd op terugkomen als we het hebben over validisme, racisme, seksisme. Iets hoeft niet intentioneel naar te zijn om toch naar of kwetsend, discriminerend, et cetera.
Ja, dus het is denk ik bij dit soort discussies vooral heel belangrijk om te luisteren en niet te denken, ja, maar het kan. Want ik denk, ja, het is natuurlijk heel menselijk om te reageren. Ja, maar het wordt, weet ik veel, dat
iedereen gebruikt het
en dat kan toch wel. En zo erg is het allemaal niet. En ik snap die reactie heel goed. Ik heb die reactie nog steeds wel en
ook gehad.
Ja, en maar ook nog steeds wel als we het hebben over validistisch taalgebruik, omdat ik dan weer een nieuw woord hoor waarvan ik dan, weet je wel, waarvan ik dan de eerste
stap. Mag ik dat niet meer zeggen?
Je mag niks meer zeggen. Ik snap het heel goed, maar ik probeer toch maar te luisteren naar de argumenten. En ik bedoel, als je nog niet meteen je taalgebruik vervangt of zo, whatever, maar luister in ieder geval. Want op een gegeven moment, ja, ik in mijn ervaring is in ieder geval dat je van gedachten verandert ook.
Ja, maar het is ook logisch, toch? Om te luisteren naar mensen in plaats van meteen te zeggen... nee, ik ben het er niet mee eens, ik wil niks leren. Ja. Maar wacht even, want ja, het ook. Wordt eigenlijk nog meer een no. Want wat
zin in.
Imani Barberin ook op het eind zegt... is white people criticize without being racist. Want wat gebeurde er? Nou, een zwarte en dikke vrouw, Lizzo, die gebruikte een verkeerd woord. En witte mensen gingen er echt keihard in, inclusief racisme. En Imani Barberin, die tweette later ook nog... Too many of y'all get excited to have a reason to put a black person in their place. Some of y'all see a black person committing a wrong... and take the opportunity to be racist. Er zat een lading in van iemand op de plek zetten.
Ja.
Een soort machtsvertoon. White supremacy zou je kunnen zeggen. Een soort van, ik ga zeggen, ik zie jou nu die fout maken en nu ga je ook kapot ook. Dat zat erin. En Shelby Lynch, een andere activist, die zei erover... I've seen a few comments across the internet talking about canceling Lizzo. That's not what we want. We want to educate her and have the word changed. Het gaat niet om zeggen van, en nu ben je af en ik kan je nooit meer serieus nemen of whatever. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat over, hey, dit is niet oké. En dat moet aangepast worden. En het is beter om als wit mens gewoon even je mond te houden. En zwarte mensen met een beperking, zwarte vrouwen met een beperking, hier specifiek hier over te laten praten.
Ja.
De narigheid die er meteen weer bij komt kijken. Hoe hard Lizzo dan wordt aangepakt. Dat is gewoon weer zoveel... Zo kut.
Nou ja,
het wordt dat kut is het. Niet.
En ik zag iemand... Ik dacht dat het slaapkameractivist was. Maar die was ook meteen van... Ja, en wanneer vallen we zo over een witte artiest?
Mm-hmm.
We hebben het hier over een zwarte vrouw. En die gewoon heel goed weet hoe het is om bij een gemarginaliseerde groep te horen.
Ja.
En het is daarbij ook nog dik. Dus dan heb je dat dubbel op, zeg maar. Maar vallen we bij witte artiesten ook zo massaal erover? Want we zijn ook wel weer gewend dat mensen dit soort woorden gebruiken of zo. En bij de ene artiesten blijf je een soort van...
Artiesten, ja, bij zoveel artiesten is het zo van... Ja, dat zegt diegene nou eenmaal. Of dat is nou eenmaal zo. En nou ja, de het racistische... droopt er dan weer van af.
Maar wat dus sowieso, fantastisch is dat zij luisterde.
Precies, is dat zij luisterde. Want zij heeft dus een update geplaatst. Waarin ze dus zegt van... Hey, het is me onder de aandacht gebracht dat ik dus een harmful word heb gebruikt. Ik heb nooit dat soort taal willen promoten. En ik weet zelf, omdat as a fat black woman in America... I've had many hurtful words used against me. So I understand the power words can have. Whether intentionally or, in my case, unintentionally. I'm proud to say there's a new version of Girls with Lyric Change. This is the result of me listening and taking action. As an influential artist, I'm dedicated to being part of the change... I've been waiting to see in the world. XOXO Lizzo. Dit is gewoon zo fijn en goed.
Ja.
Zij heeft die feedback gekregen, die kritiek gekregen. Ik kan me erin voorstellen dat dat niet leuk is in eerste instantie. Ik weet natuurlijk niet wat haar reactie is geweest, maar je brengt een nieuw nummer uit. Je bent zo, yeah. Of je laat haar snippets van zien op TikTok, geloof ik, dat het zo ging. Je bent blij en dan is het zo, oh, kut.
Ja.
Dat is niet leuk. En dat je dan toch bij jezelf denkt, oké. Want volgens mij is echt binnen 3 dagen of zo gereageerd met we gaan het aanpassen of het is al aangepast. Dat is gewoon echt zoiets om een voorbeeld aan te nemen. Het laat zien van zet je over je gevoelens heen, luister, pas het aan. En ik hoop dat heel veel andere artiesten, mensen, wijzelf, luisteraars, anyone leert van hoe zij dat heeft aangepakt.
Ja, en ik denk dat dit dus een voorbeeld is. Het is niet zo dat als je iets uitbrengt... Het is niet zo van je mag niks meer zeggen. Want je wordt inderdaad aangesproken op iets of je leert wat. Maar het is niet zo dat je dan gecanceld bent of zo. Je kunt daar iets mee doen.
Ja.
En dan kan je daarna weer door.
Ja.
Toch?
Ja, en dan heb je iets geleerd.
Ja, en dat is het. Positief.
Wat ik trouwens ook... Sorry, het wordt nog meer no. Kate Stanford zag ik tweeten. Lizzo, put slur word in song. Disabled community, speak out to get it removed. TikTok, you know what we'll do to manage this. Silence, remove as many disabled creators videos about it as possible.
Echt?
Typical TikTok creators.
Echt?
Zegt Kate Stanford. Ik echt dat TikTok,
ja, joh.
Dat komt mij de neus uit.
Oh, wat erg.
Zo, nu moet jij er vanaf.
Ja, maar ik wil dat niet.
Het moet.
Ja. Ugh. Wacht.
Laten we snel een aflevering maken over validisme in het algemeen. Waarin iemand die zelf te maken heeft met validisme hier veel meer en veel betere dingen
over zeggen. Ja, want nu moeten we de hele tijd zo bijleren alles van allemaal mensen. Maar het is beter om mensen zelf aan het woord te laten.
Zeker.
Zullen we het nog heel even hebben over mijn lievelingsserie?
Als je wil. Je nieuwe lievelingsserie, de Staircase.
Ja, de Staircase. Nee, Heartstopper. Ik wilde het er graag nog even over hebben.
Oh, Heartstopper.
Ja, ik had het er in de bonusaflevering al over. Maar ik ben gewoon een groot fan. Ik wil het nog eventjes hierover
hebben. Dat mag, vertel maar.
Ja, heel even kort wat de serie is. Staat op Netflix. Serie is bedacht door Alice Oseman. Is oorspronkelijk een graphic novel die online op Tumblr verscheen. En later ook in gedrukte vorm. Heeft een enorme fanbase.
Ziet en... overal op Twitter.
Ja, nu.
Ja.
Ja. Ik ook. En ik krijg hele reclames ook van de boeken en alles. Nou ja, anyway. Het is een enorme fanbase. En er is dus nu een serie van gemaakt. Als je de graphic novel wil lezen of graphics wil zien, dat kan ook nog. Alles staat online. Ik was er gisteren even in verdwaald geraakt. Het is toch wel erg cute. En het is... Heartstopper is een heel erg cute high school liefdesverhaal over de tieners Nick en Charlie. Agressief schattig zou ik het eigenlijk bijna wel willen
noemen. Er is een woord voor, toch? Dat je iets zo schattig vindt.
Ja, volgens mij is dat dus cute aggression. Dat je gewoon zoiets zo schattig vindt dat je het bijna pijn wil doen.
Goed,
Nou, en dan heb je dus Charlie, een nogal verlegen schat. Overthinker wordt hij vaak genoemd. Die een jaar eerder flink is gepest en uit de kast is getrokken. Hè, hebben we het weer over de coming out die gedwongen zijn. Het was niet de bedoeling dat iemand erachter kwam, maar het werd ontdekt en nu is hij openlijk gay op school. En hij komt in de klas te zitten met Nick, die een jaar hoger zit. En Nick hoort bij de populaire mensen van de school en die speelt rugby. En ze worden in 8 afleveringen hartstikke verliefd. En het is het meest wholesome verhaal wat ik ooit heb gezien. En daarbij zijn ze ook nog eens omringd en worden ze ondersteund door een geweldige queer vriendengroep waar ik helemaal verliefd op ben. En in de wereld waar ze leven, het is een realistische wereld, er is wel homofobie en narigheid. Maar en waar ze mee moeten dealen, maar ze hebben heel erg elkaar. En ze hebben heel erg, je wil gewoon als kijker wil je bij die groep horen. Zij zijn de coole mensen. En je denkt gewoon de hele tijd, oh. En ik heb deze serie inmiddels 4 keer van begin tot eind.
Ja. Heel goed.
En het is een beetje extreem. Ik ben sowieso vrij extreem daarin. Als ik ergens fan van ben, ook van de liedje, is het echt repeat, repeat, repeat. Maar zeg, ik had er een beetje een gevoel bij wat ik niet zo goed thuis kon brengen. Want aan de ene kant was het zeg maar, mijn hart explodeerde en ik had al de feels en het was zo geweldig. En ik wilde iedereen vertellen om het te gaan kijken. Maar ik had dus ook oprecht een beetje hartzeer. Of een soort van, ik werd er ook wel weer een beetje sad van. En ik kon dan niet zo goed plaatsen. Maar ik zat gisteren dus met Titia Hoogendoorn, jullie wel bekend, te praten. En zij vertelde me dat ik dus niet de enige ben met die gevoelens. Want blijkbaar heeft een hele berg queers dit. En het heet Phantom Nostalgia.
Oh.
Nou, ik dacht helemaal, ik ben het gaan googlen. En het is basically dit. Namelijk terugverlangen naar een tijd die je helemaal niet hebt meegemaakt. Want je kijkt dus naar tieners en het is op een bepaalde manier heel herkenbaar. Want je ziet de kluisjes en de school en de dinges. Maar dit was niet hoe het was.
Het queer aspect.
Ja. En dit, zeg maar, zo ging het niet. En dan kan het voor mensen bijvoorbeeld zijn omdat ze diep in de kast zaten. Omdat ze zich schaamden. Omdat ze gepest werden. En dat wholesome verhaal en hoe herkenbaar die setting ook is. Je hebt het nooit meegemaakt, want het was niet voor je weggelegd, want zo was het gewoon niet. Zo was de wereld niet. En ik ben dus denk ik al 3 weken toch een beetje sad voor mezelf. Dat zeg maar mijn tiener zelf.
Ja, Marilotte, die heeft dit niet mee. Die heeft niet die overwhelming tienerliefde op deze
manier. Nee, maar ze had ook niet die serie.
En daarop had je het eigenlijk niet.
Ja, en ik was helemaal verloren in van die hetero-romcoms. En ik vraag me dus oprecht of als dit er was, als dit soort series er waren en als queer relaties in deze series ook echt werden opgehemeld en werden neergezet als iets moois en iets normaals en iets niet problematisch.
Ja.
Dan, ja, ik vraag me af of ik dan eerder had uitgevogeld of ik lesbisch ben. Want een mens kan gewoon een lesbian awakening hebben. En ik heb het gevoel dat ik gewoon heel veel van die boodschappen nodig had om daarachter te komen. Want het heeft gewoon ook heel lang geduurd. En voor andere mensen is dat natuurlijk anders.
Ja.
Ja, dus het was, niemand op mijn school was openlijk gay of queer. En ik had geen voorbeelden. En ik nam het niet als een serieuze optie. En wat nou als die series er wel waren geweest? Ja. Dus ja, ik heb gewoon een heel sterk what-if gevoel waar ik gewoon een beetje treurig van word.
Ja.
En tegelijkertijd ben ik dus ook heel erg blij dat de serie er nu is voor alle jonge queertjes. En ook voor mezelf wel eigenlijk. Ja, liever laat dan nooit, denk ik. En nou ja, fijn ook dat het zo ongecompliceerd is. En dat er trans representatie in zit. En lesbian representatie. En bi representatie. Nou ja, warme deken van cuteness.
Gewoon nog een Damani Yes die erachteraan gooit.
Ik gooi die er gewoon even
een volle Damani Yes, geloof ik.
Dus nog een
heb je nog wat aan?
Nee, om het allemaal nog even wat jesseriger te maken ja, nog. Dat in Engeland afgelopen maandag was er een debat over het verbieden van conversietherapie. Dat je dus niet mensen mag dwingen om zeg maar hun seksualiteit te genezen. Maar
dat is grote aanhalingstekens.
Ja, genezen. Dat kan niet en dat is onzin. Dat is verboden in Engeland. Maar ze hebben een debat gehouden over het is niet trans en non-binair inclusief genoeg. Als in trans mensen en non-binaire mensen werden daar niet in meegenomen in dat verbod.
Okay,
dus ze wilden dat, hebben ze een debat over gehouden om dat wel voor elkaar te krijgen. En toen was er een member of parliament, Luke Pollard, die zelf ook openlijk gay is, die gewoon Hartstopper aanhaalde als een inspiratie en een voorbeeld. En zeg maar deze serie gebruikte als een argument.
Oh.
Om dit verbod dus inclusiever te maken. Want hij had het dus ook over Jasmine Finney. Zij speelt Elf. Zij is een transvrouw in de serie, maar ook in het echt. En hij benoemde dus hoe belangrijk het is dat er representatie is. Ja. En dat jonge mensen voorbeelden hebben. Dat jonge mensen LHBTI'ers op het witte doek kunnen zien. En dat het levens redt. En de context daarin was dus dat hij heel graag wilde dat dit verbod inclusief werd. Ik vond het gewoon zo lief.
Ja, nou ja, goed dat het ook zo dat het ook dit soort dingen met zich meebrengt. En is dat dan ook dat verbod, is dat verruimd? Of
nou, dat weet ik dus niet. Oh. Maar ik zal daar eventjes in duiken. Maar hij eindigde zijn speech in ieder geval met: let's make sure that we say to young LGBT people, to trans and non-binary people, that they are enough, that they will listen to them and that we value them. Nou, ik vond het mooi. Ik vond het ook prachtig dat dat dan in, weet niet, gewoon in Engeland, ik heb altijd zo, weet je wel, zo stijve witte mannengevoel bij dat parlement.
Ja.
En dat dat dan gewoon daar gezegd wordt over Hartstoppers, toch enig?
Weet je wat ik nou grappig vond? Want wij hebben het dus over Hartstopper gehad in de bonus, in een van de bonusafleveringen. Mm. En toen zei ik, het zou heel tof zijn als er ook iets met jonge meiden gedaan wordt. Met lesbische of bi of queer of hoe je het maar wil noemen, meiden. Omdat het toch heel vaak wel over jongens gaat.
Ja.
Dus je hebt dat Love, Simon en zo. En er zijn altijd wel voorbeelden. En
gaat echt wel vaak over.
Er zijn ook wel lesbische voorbeelden of bi voorbeelden. Maar dat mag wel. Ik heb het gevoel van dat het minder is.
Ja.
Jij kan daar misschien nog iets.
Ik heb dat ook.
Ja, toch?
Ja, het gaat vaak over.
Maar, wat zag ik toen?
Ja.
Dat er dus op Netflix is er afgelopen vrijdag is First Kill gereleased. En dat is een soort queer Twilight-achtig iets. Met één meisje die in een Monster Hunter familie.
Monster Hunter of Vampire Hunter?
Monster.
Okay.
Nee, het gaat over monsters in het algemeen. Er zijn ook andere monsters.
Leuk.
In deze serie. Monster Hunter familie opgroeit en dus ook zelf Monster Hunter aan het worden is. Aan het trainen is daarvoor. Helemaal zo cool en zo. En dus een meid die in een vampierenfamilie is opgegroeid.
I love it.
En je voelt hem misschien al een beetje aankomen. Maar daar bloeit natuurlijk iets op. En natuurlijk, dat is het niet natuurlijk. Want dit soort dingen zien we veel te weinig. Maar nu hier bloeit er dus wat op. En je begrijpt dat dat allerlei lastige dingen met zich meebrengt. Want het is niet heel handig als jij verliefd wordt op degene die of jou probeert te vermoorden of degene die jij wil vermoorden.
Ja.
En ik vind het heerlijk.
Hoeveel afleveringen zit je erin?
5 of zo, denk ik. Ik durf er niks over te zeggen qua hoe goed het is, whatever. En qua representatie laat ik ook graag aan queer mensen zelf over hoe zij er naar kijken. Maar ja, het gaat helemaal niet per se over dus queer zijn of uit de kast komen of zo. Want het is gewoon, zij vinden elkaar leuk. En ze zijn nou eenmaal ook Monster Hunter en vampier.
Ja, dat is wel. Maar toen ik hoorde dat deze serie kwam, was ik ook wel. Ja, ik heb hem dus nog niet gekeken. Ik kan niet wachten, maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. Maar ik ben gewoon heel erg fan van vampieren-series.
Ja, dan moet je toch sowieso kijken.
Want ik bedoel, geef me Anytime, Twilight en ook True Blood. Maar vroeger keek ik echt heel erg veel Buffy the Vampire Slayer. Waar trouwens een lesbisch lijntje in zat. Want je had daar Tara en Willow op het laatst. Waar wat me ook nog wel echt heel helder voor de geest staat. Maar dit, dat de hoofdrol is weggelegd voor lesbische of voor queer personages. En dan vrouwen, wat ik echt heel leuk vind. Ja, kan niet wachten.
Ja. Eén fun fact. Ik ging even een beetje op Twitter kijken van, nou, wat vinden de mensen er nou eigenlijk van? En dat kon ik niet zo heel goed vinden. Dit is ook alweer een paar dagen geleden. Ik was gewoon meteen volgens mij vrijdag gaan kijken toen het uitkwam. En toen zag ik een tweet van iemand die zei van, ja, dat hoofdpersonage, een van die hoofdpersonages, die wordt gespeeld door iemand die dus in het echte leven, nou, 26 of 27 of zo is.
Stokoud.
Ja, de kritiek was inderdaad van dat het echt zo heel millennial was. En echt zo millennials. En toen dacht ik, oh god. We old.
Maar dat is, want bij Heartstopper zijn ze er dus de hele tijd mee aan het shinen dat de mensen, zeg maar dat de acteurs dus 18 en 19 zijn. Dus ja, dat die heel jong zijn. Dus ze zitten ook de hele tijd van, ja, we zitten zelf ook nog op school. En ja, 3 weken na uitkomen van de serie hebben we onze examens. Dus meer op school dan wij kan je niet zitten. En toen dacht ik al, ja, je hebt wel een punt, maar...
Ja, misschien dat First Kill nog wel gaat... Hoe zeg je dat? Dat het het succes gaat tegenhouden. Omdat de jongere generatie denkt van, ja, al die oude mensen die dat spelen.
Ja, die millennials. Oh, ik weet nog dat millennials zijn iets cools was. Maar het is heel erg niet meer aan de hand. Ja, mooie tijden. Dit was aflevering 95, deel B. Heb je deel A nog niet geluisterd? Doe dat dan even. Want Madeleine van den Nieuwenhuis heeft allerlei slimme dingen te zeggen over abortus.
Thanks aan de Holy Trinity, Daniel van de Poppen, Lucas de Geer en Lisbeth Smit voor de edited jingles en onze website damhanning.nl.
Steun ons op.
Wacht even, stel je voor je luisterde dit op 2 keer snelheid.
Dan was het gewoon een soort
luisteren.
Ja. Okay. Steun ons op petje.af/damhanny vanaf 1 euro per maand en je krijgt toegang tot onze 2 wekelijkse bonusafleveringen. En vergeet dus die winactie niet, een pakketje met een notitieboek van steenpapier plus pen, gewoon alles wat je nodig hebt om op steenpapier te schrijven.
Damhanny.nl/theater. Daar zou ik heen gaan als ik jou was. Als je denkt, ja, ik wil naar de theatershow. We hebben vandaag weer een brainstorm gehad met onze regisseur.
We hebben erg veel
zin in.
We zien dit helemaal voor ons.
Ja, je moet een beetje voor je zien. Damhanny, het eerste pamflet. Maar dan op de planken. Met onze eigen verhalen. Ja, dat vind ik een beetje...
Heel theatrale elementen. En er wordt ook echt van ons verwacht dat we gaan acteren. Ja, we gaan acteren. Met een hoop theatrale dingen.
Ja. En ik zag dat Kleine Comedie. Daar hebben we onze première. Daar spelen we volgens mij 2 avonden achter elkaar.
Ja.
Dat daar 22 juni gaan die kaarten, geloof ik, in de verkoop. Dus als je daarbij wil zijn, woon je in Amsterdam, wil je daarbij zijn. En verder staan er dus op damhanny.nl/theater nog heel veel andere theaters. In Os en in ik weet nu niks.
Os en Steenwijk.
Ede.
En Ede en Arnhem en Woerden. Nou, ja, kijk maar eventjes wat je doet. En, maar wel even een tip voor de Utrechters onder deze luisteraars.
Het is echt bijna uitverkocht.
Ja, want we zijn geboekt in niet zo'n heel groot zaaltje. En dat zit bijna vol. Dus ik zou zeggen, grijp je kans. Of grijp je kans niet. Vergeet het lekker allemaal. Ga lekker gewoon in de zon zitten.
Maar ik luister dit 's nachts, Marilotte. Dan kan ik niet in de zon
gaan
zitten.
Ga lekker onder de maan zitten.
Zelf weten.
Doei.